Gemeente, we hopen in deze leerdienst opnieuw stil te staan bij het derde gebod. En het gaat vanavond over de eed. En we lezen samen het gedeelte uit Matteüs 5, waar de Heere Jezus ook over de eed, over het zweren van een eed, gesproken heeft. De schriftlezing is Matteüs 5, vanaf vers 33 tot en met 48. Matteüs 5, de versen 33 tot en met 48. En in Matteüs 5, daar lezen we vanaf vers 33 Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Wederom hebt gij gehoord dat van de ouden gezegd is, gij zult de eed niet breken, maar gij zult de Heere uw eden houden. Maar ik zeg u, zweert ganselijk niet, noch bij de hemel, omdat hij de troon Gods is, noch bij de aarde, omdat zij is de voetbank zijner voeten, noch bij Jeruzalem, omdat zij is de stad des groten konings, noch bij uw hoofd zult gij zweren, omdat gij niet één haar kunt wit of smart maken, maar laat zijn uw woord ja, ja, nee, nee. Wat boven deze is, dat is uit de boze. Gij hebt gehoord dat gezegd is oog om oog, tand en tand om tand. Maar ik zeg u dat gij de boze niet wederstaat. Maar zo wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. En zo iemand met uw rechten wil en uw rok nemen, laat hem ook de mantel. En zo wie u zal dwingen 1 mijl te gaan, ga met hem 2 mijlen. Geef degene die iets van u bidt en keer u niet af van degene die van u lenen wil. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult uw naaste lief hebben en uw vijand zult gij haten. Maar ik zeg u, hebt uw vijanden lief, zegent hen die u vervloeken. Doet wel degene die u haten en bid voor degene die u geweld doen en die u vervolgen, opdat gij moogt kinderen zijn uws vaders, die in de hemelen is. Want hij doet zijn zon opgaan over bozen en goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want indien gij lief hebt die u lief hebben, wat loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En indien gij uw broeders alleen groet, wat doet gij boven anderen? Doen ook niet de tollenaars alzo. Wees dan gij lieden volmaakt, gelijk uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is. Tot zover de schriftlezing. We willen vanavond in de prediking stilstaan bij de eed, naar aanleiding van zondag 37 die we samen lezen. Zondag 37 uit de Heidelbergse catechismus, waar vraag 101 luidt: maar mag men ook godzalig bij de naam Gods een eed zweren? Ja, als zij de overheid van haar onderdanen of anderszins ook de nood vordert om trouw en waarheid daardoor te bevestigen, en dat tot Gods eer en des naasten heil. Want zulk eed zweren is in Gods woord gegrond, en daarom ook van de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament recht gebruik geweest. Mag men ook bij de heiligen of bij enige andere schepselen een eed zweren? Nee, want een rechte eed zweren is Gods aanroepen, dat hij, als die alleen het hart kent, de waarheid getuigenis wil geven en mij straffen indien ik valselijk zweer, welke eer aan geen schepsel toebehoort. Tot zover zondag 39. En we willen samen stilstaan in de eerste plaats bij de eed in de schrift. In de tweede plaats bij de eed in de samenleving. En in de derde plaats bij de eed in de samenkomsten van de gemeente. Zeg maar de eed in de kerk. De eed in de schrift. De eed in de samenleving. En de eed in de samenkomsten van de gemeente. De eed in de kerk. Gemeente, vorige keer hebben we vanuit zondag 36 stilgestaan bij Gods naam. God heeft zich in zijn namen aan ons geopenbaard, dat wil zeggen bekendgemaakt. Hij heeft in die namen duidelijk gemaakt wie hij wil zijn voor ons, opdat we hem leren kennen en hem ook met die namen mogen leren aanroepen. En we hebben gehoord dat we Gods naam niet ijdel mogen gebruiken, niet misbruiken door middel van vloeken of zwijgen als er door anderen gevloekt wordt. En we hebben het tegen elkaar gezegd, zo aan het eind van de prediking, als we dat allemaal ons laten inwerken, als het gaat om het ijdel gebruik van de naam des Heren, dat kan ook in de gebeden, weet u nog? Wie van ons gaat er dan vrij uit? Niemand. Dan moeten we allen belijden dat we schuldig staan, ook aan die derde gebod. En ik zei het op de christelijke reformatorische scholen, stond afgelopen week ook in de krant, wordt er net zoveel gevloekt als op openbare scholen. En het zou zo anders moeten zijn. Jongelui, denk eens even terug. Heeft er de afgelopen dagen een vloek uit je mond geklonken? We moeten Gods naam met vrezen en eerbied gebruiken. Door die naam te belijden, aan te roepen, te prijzen. En natuurlijk, dat is het werk van de Heilige Geest. Dat gebeurt in de weg van waarachtig geloof en bekering. Die preek over het derde gebod, over het misbruik en gebruik van Gods naam, past heel mooi in deze periode waarin de bond tegen het vloeken 100 jaar bestaat. En die bond is helaas nog steeds nodig om het zondigen tegen dit derde gebod aan de orde te stellen. Gemeente, nu gaan we nog even verder met dat derde gebod, want in zondag 37 gaat het om het gebruik van Gods naam in het afleggen van een eed. En u begrijpt, dat is ook heel actueel. Als we denken aan de nieuwe president van Amerika, je hebt de beelden ongetwijfeld gezien, de foto's waar hij zijn hand legt op twee Bijbels en dan ook de eed aflegt. Wat is eigenlijk een eed? In de eerste plaats is het een gebaar. Normaliter twee vingers van de rechterhand worden naar bovenstoel opgestoken. Ik zag dat president Trump de hand naar boven deed. Alle vingers wezen naar boven. Wanneer er een eed wordt afgelegd, dan worden normaliter twee vingers naar boven opgestoken. Naar God toe. God is mijn getuige van wat ik hier beloof. In de tweede plaats is het een uitspreken van de zin, zo waarlijk helpen mij God almachtig. En je wil daarmee de waarheid betuigen voor Gods aangezicht. Gemeente, in een eed spreken wij ons woord, onze trouw uit voor Gods aangezicht. Bij het afleggen van een eed wordt niemand minder dan God zelf tot getuige geroepen. En daarin ligt tevens de erkenning van onze zwakheid in zonde. Bij het opsteken van die twee vingers van onze rechterhand is het alsof wij zeggen, ik sta hier niet alleen. God de Heere staat hierbij als getuige. Daar kunnen er vele mensen bij zijn. Als bijvoorbeeld een nieuwe gemeenteraad wordt geïnstalleerd. Of als er een nieuwe koning komt. Daar kunnen er vele mensen bij zijn. We hebben dat ook gezien in Amerika. Heel veel toeschouwers. Maar het is ten diepste de Heere die erbij is als getuige. Als de alwetende. En we zeggen eigenlijk met zo'n eed, als ik mijn woord niet houd, mag hij mij straffen. Gemeente, dat is wat. Een eed afleggen. Dat kun je toch niet zomaar doen. Dat is heel wat. De eed wil zeggen dat we te midden van de onbetrouwbaarheid van de samenleving toch een vast punt hebben, dat is de kracht van de eed. En de overheid vraagt in de eed om trouw en waarheid te bevestigen. Dus door de eed wordt trouw bevestigd. En dat voor bijzondere ambten waarmee we bekleed kunnen worden. Immers de onderdanen zijn felbare mensen, ook de dienaars van de overheid. Ja, zelfs de personen die de overheid vormen, de leden van de Eerste en de Tweede Kamer, zijn felbare en zondige mens. Maar de overheid is wel Gods dienares. En zij doet een beroep op het geweten, op de persoonlijke relatie van de beëdigde tot God. Dan pas kan de overheid zeker zijn van die beloofde trouw, als de beëdigde God tot getuige genomen heeft in zijn oprechte voornemen trouw te zijn. Valse eed of mijn eed is daarom, dat begrijpt u wel, een vreselijke zonde die ook door de overheid gestraft wordt. Gemeente, als we nu vanavond stilstaan in deze dienst bij de eed, dan moeten we ook zeggen dat de eed nooit nodig geweest zou zijn als niet de zonde in de wereld gekomen was. De zonde die zoveel in het leven verwoest heeft. Want sinds de zondeval zijn we de vader der leugen toegevallen. Zijn we leugenaars? We hebben gezien of gehoord hoe de nieuwe Amerikaanse president Trump de eed aflegde. En daarbij plechtig zweerde dat hij getrouw het ambt van president van de Verenigde Staten zal uitoefenen en dat hij naar zijn beste kunnen de grondwet van de Verenigde Staten zal bewaren, beschermen en verdedigen. En hij sloot af met de woorden, so help me God. Zo helpen mij God. Maar mag dat eigenlijk wel? Mag men ook godzaliglijk bij de naam Gods een eed zweer. Zo luidt vraag 101. En een jongere denkt, ja natuurlijk, mag dat. Misschien denk je wel, moet daar nu een hele zondag aan besteed worden? Kunnen we niet beter verder gaan met zondag 38? En toch is deze zondag niet zonder reden opgenomen in ons leerboek. Want in de tijd waarin de catechismus werd opgesteld, de tijd van de reformatie, had men niet alleen te maken met de roomsen, maar ook met de dopersen. En deze dopersen of wederdopers die vormden een min of meer sectarische beweging. Ze verwierpen de kinderdoop en lieten zich als volwassenen dopen of overdopen. En alle nadruk werd gelegd op het totaal nieuwe begin in het leven wanneer je wordt wederom geboren. En die wederdopers die zeiden dat begin is zo radicaal dat je je moet afscheiden van de wereld en de maatschappij. De wereld en de maatschappij, dat behoort tot het terrein van de duivel. Je hebt voortaan alleen maar te maken met het geestelijke, het hemelse. Ze zeiden, die wederdopers, alles wat tot het natuurlijke leven behoort, heeft dus eigenlijk geen waarde meer. Ze stonden wereldmijding voor en gaven alle terreinen van het leven prijs aan de wereld. Ze verzetten zich tegen deelname aan het leger. Ze wilden ook geen politieagent worden. Ja, ze waren zelfs tegen het deelnemen in de regering. Een van hun voormannen, Jan van Leiden, wilde in Münster zelfs het Koninkrijk Gods oprichten. En gemeente, deze wederdopers die keerden zich tegen de eed. Daar wilden ze niets van weten. Die eed die werd door de overheid gevorderd. En de overheid was in hun opvattingen alleen nodig in het natuurlijke leven. Voor de mensen die alleen maar een natuurlijk en geen geestelijk leven hadden. Die mochten de eed afleggen. Maar die overheid die was niet nodig voor hen. Want Christus had hen verlost van de natuur. Hun leven werd bestuurd door Christus en zijn woord. Maar bovenal door de Heilige Geest. En dan niet zoals wij dat zeggen door woord en geest. Gemeente, hun leven werd vooral bestuurd door de Geest. Los van het woord. En dan gebeuren er vreemde dingen. Laten we nooit vergeten dat de Geest altijd onderwijst door het woord. Die wederdopers die zeiden, als je een eed aflegt, dan roep je Gods naam aan in het publieke leven. En Gods naam heeft niets te maken met het publieke leven. Komt dit herkenbaar voor of niet? Ja toch, hoeveel kamerleden zijn er niet in onze tijd die de eed hebben vervangen door de belofte, omdat de religie volgens hen achter de voordeur hoort. Kijk, hier zien we dat de uitersten elkaar raken. Zeg maar die wederdopers. En de mensen van onze tijd die gekozen hebben voor de belofte in plaats van de eed. Maar gemeente, nu hadden die dopersen voor hun opvatting wel een schriftuurlijke grond, althans dat dachten ze. Ze beriepen zich op een schriftgedeelte wat we gelezen hebben. Matteüs 5. De Heer Jezus die zegt daar in de bergrede, ik zeg u, zweert ganselijk niet. En dat heeft Jacobus herhaald. In zijn brief zegt hij dat we helemaal niet mogen zweren. Mijn broeders, zweert ganselijk niet, nog bij de hemel, nog bij de aarde, nog welke andere eed. Hebben die dopersen of wederdopers dan toch gelijk? Nee, gemeente, hier worden teksten uit het verband gerukt. En dat is ook heel gevaarlijk. Ik zei net al, wanneer je alleen laat leiden door de geest zonder het woord. Ja, dat kan eigenlijk niet, want het is altijd geest en woord, woord en geest. Maar als je nu door de geest laat leiden los van het woord, dan gaat het niet goed. Maar het gaat ook niet goed als je teksten uit het verband rukt. Dat gebeurt ook in onze tijd. Overal worden teksten uitgehaald en bij elkaar gevoegd. Laat u zich nooit door fragmentarische schrift bewijzen van de wijs brengen. We moeten bij een tekst de context, de achtergrond, het verband waarin de tekst staat, niet vergeten. De Heer Jezus die zegt in Matteüs 5 iets van het verkeerde gebruik van de eed door de Joden. En dan gaat het hier niet om het zweren voor de rechtbank, maar om het veelvuldige zweren in het leven van elke dag. De Farizeeërs die hadden naast het zweren bij God nog een ander zweren bedacht. Als je bij God zweerde, bij Gods naam, ja dan was je gehouden om dat ook te doen. Om je woorden gestand te doen. Zweren bij God had een bindende kracht. En dat is natuurlijk nog zo. Maar eden waarbij de naam van God niet gebruikt werd, maar bijvoorbeeld die van de hemel of van de aarde, van de tempel of van de haren van je eigen hoofd, als je zo'n eed gedaan had, dus gezworen bij de hemel of bij de haren van je hoofd, dan kon je daar nog wel onderuit komen. Zo'n eed verplichtte je niet zo krachtig tot waarheid spreken. Daar kon je wel een beetje de hand mee lichten. Dan gaat het over lichtvaardig zweren. Dat was in die dagen van de Heere Jezus een praktijk ontstaan onder de Farizeeërs, die niet alleen zweerden bij de naam van God, maar bij allerlei dingen om hen heen. Ze riepen de hemel als getuig. Dat komen we trouwens ook in onze tijd tegen. Ik hoor wel eens mensen zeggen, mijn hoofd eraf, als het niet waar is. Misschien heb je het wel eens gezegd. Mijn hoofd eraf als het niet waar is. Ik heb ook wel eens gelezen dat iemand zei, de bliksem mag mij treffen als ik lieg. Wat ooit echt gebeurde bij iemand die dat zei. En hij kwam om. Tegen de praktijk van het lichtvaardig zweren verzet de Heere Jezus zich in Matteüs 5. En hij maakt duidelijk, het is niet waar dat je je minder bindt als je een eed zweert bij de tempel of bij de haren van je hoofd, bij de hemel of bij de aarde. Want zweren bij de hemel of bij de aarde is ook zweren bij God. Want de hemel is de troon van God. En de aarde is de voetbank van zijn voeten. Dus zweren bij iets naast God is zweren bij God. Zelf van buiten hem kan geen ding bestaan. Alles is van God afhankelijk. En dus elke eed is voor hem een eed. Je moet dan ook geen eed gebruiken als het niet nodig is. Laat uw ja, ja zijn. En uw nee, nee. Gemeente, is dat zo bij ons? Is ons ja, ja. En ons nee, nee. Dat valt niet mee. Hoe zou je het kunnen in eigen kracht om je woorden gestand te doen, ook al gebruik je daarbij helemaal geen eed. In Matteüs 5 keert de Heere Jezus zich tegen het misbruik van het eedzweren, het lichtvaardige en onnodige zweren, maar hij keert zich niet tegen het goede gebruik. In de tweede helft van antwoord 101 lezen we dat het eedzweren bij de naam van God in Gods woord gegrond is. En daarom ook van de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament recht gebruik geweest. De eed is dus van God gegeven. De eed in de schrift. Zo hebben we ons eerste punt genoemd. In Deuteronomium 6 zegt de Heere zelf dat Israël moet zweren bij zijn naam. En als Eliezer, de knecht van Abraham, erop uitgestuurd wordt om een vrouw voor Isaac te zoeken, moet hij Abraham zweren dat hij geen vrouw uit de heidenen, maar uit het geslacht van Abraham zal meebrengen. De eed werd door de heiligen in het Oude Testament op een goede manier gebruikt. Laat ik nog een voorbeeld noemen. Dan moeten we maar denken aan de godvrezende profeet Elia, die voor de goddeloze Ahab staat. En wat zegt hij dan? Zo waarachtig als de Heere leeft. Hij zal dan niet zijn twee vingers van zijn rechterhand hebben opgestoken, maar hij spreekt dan wel een eed uit. Zo waarachtig als de Heere leeft, de God van Israël, in wiens dienst ik sta, zo er regen zal neerdalen op dit land, tenzij dan naar mijn woord. Hij kondigt hier een periode van droogte aan. En dat zal vast en zeker gebeuren. Maar gemeente, weet u wie er ook een eed aflegt? Dat is God zelf. Bijvoorbeeld in Psalm 95, waar het gaat over het gebod van God. Verhard u niet, maar laat u leiden, zegt de Heere. Zo heb ik gezworen in mijn toorn, zo zij in mijn rust zullen ingaan. De eed van God bij een bedreiging. Maar er is ook een eed van God met een belofte. In Ezechiël 33 zweer de Heere, zo waarachtig als ik leef, zo ik lust heb in de dood des zondaars, maar daarin heb ik lust, dat zij zich bekeren en leven. Hoort u het? God is een God wiens ja, ja is. En wiens nee, nee is. Die vervullen zal wat hij belooft. En dat vastlegt in een eed, zo waarachtig als ik leef. Ook in het Nieuwe Testament komen het goede gebruik, het rechte gebruik van de eed tegen. De Heer Jezus heeft zelf een eed afgelegd toen de overheid dat van hem vorderde. Toen Caiaphas hem in de vorm van een eedformule vroeg, ik bezweer u bij de levende God dat gij ontzegt of gij zijt de Zoon van God. Toen antwoordde de Heere Jezus, gij hebt het gezegd. En in 2 Korinthe 1 horen we Paulus zweren, maar ik roep God tot getuige over mijn ziel, dat ik om u te sparen niet naar Korinthe gekomen ben. We zouden nog veel meer voorbeelden kunnen noemen. In Gods woord zien we dat het zonde is om Gods naam door middel van een eedzwering te noemen als het niet nodig is. Dan is het gebruik van Gods naam ijdel. We mogen niet lichtvaardig een eed afleggen, zoals bijvoorbeeld Herodes. Kinderen, misschien weten jullie dat wel. Herodes, die had een eed gezworen aan zijn dochter. En dat kostte het hoofd van Johannes de Doper. Het goede gebruik van de naam, ook in de eedzwering, is echter een belijdenis. De eed in de schrift. Maar gemeente, we hebben ook de eed in de samenleving. En dan komen we wat dichterbij. Mag men ook godzaliglijk bij de naam van God een eed zweren op grond van Gods woord? Zeggen we met de catechismus ja, maar niet zomaar. Ons leerboek trekt enkele grenzen. Als de overheid van haar onderdanen of anderszins ook de nood dat vordert. De overheid is Gods dienares. Ze is door God gewild en wij zijn haar gehoorzaamheid verschuldigd. Ook al is er soms van alles over die overheid te zeggen. Net zoals over de nieuwe president Trump van Amerika. De overheid kan de eed vorderen van haar onderdanen. Nou, we zien dat om ons heen in de samenleving. En laten we maar beginnen bij ons koningshuis. Als er een nieuwe koning komt, en we hebben dat gezien toen onze kroonprins koning werd, toen heeft hij de eed afgelegd. En toen klonk daar, zo waarlijk, helpen mij God almachtig. Helaas was het bijna de enigste keer dat de naam van God genoemd werd. Ook nog in ons volkslied natuurlijk. Maar daar bleef het bij. Maar het klonk wel uit zijn mond. En straks zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Over een aantal weken. En als die nieuwe Kamerleden dan geïnstalleerd worden, dan wordt door hen ook de eed afgelegd. Of de belofte. De overheid die vraagt deze eed om trouw en waarheid daarmee te bevestigen. De trouw wordt onder ede bevestigd in de ambtseed. Trouw aan de grondwet. Trouw ziet op hetgeen beloofd wordt voor de toekomst. En de eed van waarheid wordt onder ede door de getuigen voor een commissie of een rechtbank. Daar moet soms ook een eed worden afgelegd. Bevestigd. Iemand heeft het de twee steunpilaren van de samenleving genoemd. Trouw en waarheid. Ook wijst de catechismus op het doel van de eed. Het moet zijn tot Gods eer en tot heil van de naaste. In de eed moet de eer van God tot uiting komen, dat wij door het zweren van een eed de alwetendheid en de alomtegenwoordigheid van God aanroepen en ons in Gods tegenwoordigheid stellen, in ons spreken en in het aanvaarden van een ambt. De eedzwering is dan, ik zei het al, een belijdenis. Dat is tot eer van God. Zijn naam wordt aangeroepen. Maar als het goed is, heeft men met de eed ook het heil van de naaste op het oog. Kijk, als mensen moeten getuigen, als ze iets hebben gezien van een misdrijf, dan moeten ze ook een eed afleggen, dat ze de waarheid spreken. En gemeente, u begrijpt wel, wat er dan gesproken wordt, dat kan grote consequenties hebben voor de verdachte. Het kan zijn dat daardoor de deur van de gevangenis achter hem of haar dicht gaat. Maar uiteindelijk is dit wel tot heil van de naaste en van heel de samenleving. Gemeente, we leven in een tijd waarin steeds meer mensen geen eed meer afleggen, maar een belofte. Ik zei het al, ze zeggen niet meer, zo waarlijk helpen mij God almachtig. Maar ik beloof het. En ze vinden eigenlijk evenals de dopersen, maar dan vanuit een andere achtergrond, dat dat openbare leven niets met God te maken heeft. Ze hebben principiële bezwaren tegen dat godsdienstige karakter van de eed. En daarom zeggen ze, ik beloof het. En misschien zegt iemand van ja, als ze niet in God geloven, ja, hoe kunnen ze dan God aanroepen? Of als ze in Allah geloven. Ooit is bij de politie de discussie geweest of dat je ook in plaats van de naam van God de naam van Allah mocht gebruiken. Om als politieman je werk te beginnen, dan moet je ook een eed afleggen. Dat geldt ook voor een verpleegkundige. Sommigen hebben wel eens de eed afgelegd. Bij een bepaald beroep wordt dat ook geëist. Maar als je nu niet in God gelooft, dan kun je toch veel beter zeggen, ik beloof het. Maar gemeente, wat is dat arm? Wat is dat arm? Wat heeft het voor waarde als bijvoorbeeld een Kamerlid die de eed moet afleggen dat hij naar de grondwet en naar de wetten van het land zal handelen en spreken, zegt, ik beloof het. Wat heeft dat nu voor waarde in een wereld waar de leugen heerst en waar de mensen leugenaars zijn omdat ze de vader der leugen lief hebben? Wijlen dominee W.L. Tucker noemde de belofte een ongelovige afzwering van God. Een ongelovige afzwering van God. Wat een verschil met iemand die zegt, ik kan het niet. Ik beroep mij op uw alwetendheid, God, uw alomtegenwoordigheid, maar ook op uw almacht. U alleen kunt mij helpen. Zo waarlijk, helpen mij God almachtig. Niet alleen de overheid kan de eed vorderen, de nood kan het vorderen. We moeten dan bijvoorbeeld denken aan oorlogssituaties. Vanwege de ontrouw en de onwaarheid van het verraad moet dan de waarheid en trouw voor Gods aangezicht bevestigd worden. In vraag en antwoord 102 komt een punt aan de orde dat in de tijd van de catechismus ook speelde. In de Rooms-Katholieke traditie kende men het gebruik om niet alleen bij de naam van God te zweren, maar ook bij de naam van een heilige. En kinderen, jullie weten misschien wel dat Luther tijdens het onweer uitriep, heilige Anna, bescherm mij, ik zal monnik worden. Dus het waren ook een soort eed, want ja, daarna moest hij wel de opleiding volgen om monnik te worden. Hij kon er niet onderuit. De catechismus wijst het zweren van een eed bij de heiligen of bij enige andere schepselen resoluut af. En dan volgt een uitleg wat een eed zweren eigenlijk is. Een rechte eed zweren is God aanroepen. Dat hij als die alleen het hart kent, der waarheid getuigenis wil geven en mij straffen, indien ik valselijk zweer, welke eer aan geen schepsel toekomt. Dus zweren betekent dat wij meegenomen worden tot voor Gods troon, hem aanroepen en een beroep doen op zijn alwetendheid. Ik zei het al aan het begin, dat is heel wat. Wilt u mij straffen wanneer ik lieg? Mijn eed is verschrikkelijk. Daar komt niet alleen de overheid op terug als het ontdekt wordt, maar daar komt ook de Heere op terug. Is mijn eed dan een onvergeeflijke zonde? Gode zij dank. Niets, wie met berouw deze zonde beleidt, die zal vergeving ontvangen. Omdat er één geweest is, die hier op aarde Godzalig gezworen heeft, De Heer Jezus Christus en toch als een mijn edige ter dood is veroordeeld. Kijk, dat is nu het grote wonder. Christus heeft zich als een mijn edige laten veroordelen om mijn edige mensen die valse eden afleggen te kunnen verlossen. Ga daarom met al uw mijn eden, met al uw zonden tot hem om ze te belijden als die mij laat. Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Want geen mijn edige zal het nieuwe Jeruzalem binnengaan. Alleen degene die van vergeving mag weten. Gemeente, de eed is dus een geweldig heilige zaak. Maar geen verboden zaak. We mogen God zalig zweren. Let op, God zalig. Dat betekent vol van God. En daar is genade voor nodig. Van nature zijn we vol van onszelf. Maar om nu vol van God, in die diepe en steile afhankelijkheid, zo te zweren, zo waarlijk helpen mij God almachtig, Heere, ik kan het niet, in eigen kracht, u weet het, maar wilt u alles schenken wat nodig is, om de waarheid lief te hebben, en om trouw te blijven, om geen geheimen naar buiten te brengen, als verpleegkundige bijvoorbeeld, om geen verkeerde dingen te doen, als eerste of tweede kamerlid, wilt u me bewaren. God zalig. Ik las ergens, dat is kinderlijk vroom, kinderlijk op de manier van, vraag het aan mijn vader die alle dingen weet en alle dingen ziet. Gemeente, hebt u wel eens een eed afgelegd in de samenleving? Ik zei al, ik weet dat sommigen het gedaan hebben. Als je gemeenteraadslid geweest bent, of als je een andere functie hebt, of misschien gaat ontvangen waarbij je een eed moet afleggen. Maar weet u, als u nog nooit een eed hebt afgelegd in de samenleving, dan hebt u misschien wel een eed afgelegd in de samenkomsten van de gemeente, in de kerk. En dat is het derde punt, dat komt niet zo aan de orde in deze zondag. Maar het is wel waar. Ja, zegt een jongere, maar dominee, wanneer hoor ik iemand zeggen in de kerk, zo waarlijk helpen mij God almachtig. Dat gebeurt toch niet in de kerk? Nee, niet zoals in de samenleving. In de rechtszaal moet een rechter iemand door de eed meenemen tot voor Gods aangezicht. Maar dat is in de kerk niet nodig. Want daar staan we al voor Gods aangezicht. Voor Gods heilig aangezicht. En daarom is elk ja-woord wat we in de kerk geven, als we hiervoor aanstaan voor Gods heilig aangezicht, dat is als het ware een eed. Beseffen we dat? Nog nooit een eed afgelegd in de samenleving. Maar met uw ja-woord wel in de kerk. Wanneer klinkt er dan een ja-woord? Ik denk dat de kinderen dat wel weten. Wanneer geeft iemand het ja-woord in de kerk? Misschien heb je wel eens een huwelijksdienst meegemaakt. Daar worden er vragen gesteld aan het bruidspaar. En dan zegt het bruidspaar, als hun naam genoemd wordt, ja. Dan zeggen ze eigenlijk niet zozeer tegen die dominee. Dat zeggen ze in het midden van de gemeente, van degenen die er zijn, voor Gods heilig aangezicht. Eigenlijk zeggen ze dat tegen God. Ze zweren elkaar als bruidspaar trouw te blijven en elkaar hartelijk lief te hebben. Het huwelijk staat onder ede. Maar ook als de heilige doop bediend wordt. Denk aan vorige week zondagmorgen. Toen heeft daar het ja-woord geklonken van de doopouders. Als u ooit een kind ten doop hebt gehouden en dat ja-woord gaf, dan hebt u ook een eed afgelegd. Want we nemen het voor onze rekening. We beloven de Heere om ons kind te onderwijzen bij de voorzijde leer. Nee, ik moet het nog wat anders zeggen. We zweren onze kinderen op te voeden in de vreze des Heeren. We vrezen hen daarin voor te gaan en voor te leven. O ouders, de Heere komt op dat ja-woord terug. En als je dat bedenkt, en ik moest daar zelf over nadenken, als je zo bezig bent met de voorbereiding. O, wat schiet ik dan in vele dingen tekort als vader. En u moet het misschien ook zeggen als vader of moeder. En misschien denkt u wel, is dat dan een valse eed geweest? Een mijn eed. O, laat die eed voor u en mij maar een gebed zijn. Weet u nog, die eed is eigenlijk een gebed. Zo waarlijk, helpe mij God almachtig. Heer, ik kan het niet in eigen kracht. Ik ben zo verkeerd voorbeeld. Maar wilt u door uw genade geven dat ik dat ja-woord werkelijk in praktijk mag brengen? Dat ik dat mag nakomen, dat ik daar trouw in mag zijn, dat ik de waarheid spreek. Maar ook tijdens de openbare geloofsbelijdenis klinkt er een ja-woord. Ik zie verschillende belijdeniscategorieën zitten. Ze zitten allemaal goed te luisteren. En ongetwijfeld denken jullie ook mee. Je zegt ja, als het nu zo ligt. Als ik belijdenis hoop te doen en dat ja-woord is als een eed. Dan is dat nogal wat. Kan ik dan wel belijdenis doen? Want we zweren met ons ja-woord de Heere te dienen. De wereld te verzaken, onze oude natuur te doden en in een nieuw godzalig leven te wandelen. Dat kun je niet in eigen kracht. En laat daarom het ja-woord ook een gebed zijn, een biddend ja. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Oh, misschien worstel je er wel mee. Kan ik het wel doen? Ja, ik kan het niet laten. Heere, schenkt u alles wat nodig is om met mond en hart dat ja-woord te geven en dat ook na te komen. Want hoe lang is het al geleden dat u de eed hebt afgelegd tijdens de dienst van de openbare belijdenis van het geloof? Denkt u daar nooit meer aan terug? Moet je belijden, ach Heere, ik heb er niks van terechtgebracht. U leeft toch niet rustig als een mijnedige verder. Vlucht met die eed tot de Heer, met dat ja-woord. Anders zal die eed, zal dat ja-woord eenmaal tegen ons getuigen. Want met die eed hebben we de Heere ook gevraagd om ons te straffen als we die eed breken. Ook ambtsdragers geven een ja-woord. En ik sluit mezelf erbij in. Zijn we getrouw? Hebben we de waarheid lief? Straks komt de Heere op dat ja-woord, op die eed die we hebben afgelegd, terug. O, zou het kunnen? Het ja-woord gegeven om te leven naar Gods woord en naar onze gereformeerde belijdenis. Dat hebben we toch beloofd. Hoe is het in ons leven, gemeente, jong en oud? Misschien dat iemand denkt, als het nu zo ligt. En zo ligt het. Dan spreek ik geen ja-woord meer uit. En misschien dat er wel een bruidspaar denkt. Denkt dat we maar af gaan bellen. Als het gaat om de kerkelijke huwelijksbevestiging. En misschien dinsdagavond op de belijdeniscategorisatie dat er toch wat zeggen. Ja, dominee. Ik denk dat ik geen belijdenis ga doen. Ik hoop dat dat niet zo zal zijn. Maar dat deze klem je uitdrijft naar de Heer. Want wie nu zo denkt, dan trouw ik maar niet in de kerk, dan doe ik maar geen belijdenis. Die heeft het niet helemaal begrepen. Laat ik het nog één keer zeggen. De eed is ook een gebed. Hoor je het? De eed is ook een gebed. Zo waarlijk, helpen mij God almachtig. Ik las bij iemand in ons zweren, mogen we ons vastklampen aan het zweren Gods. Ik heb het al gezegd, God zweert ook. Hij heeft gezworen bij zichzelf, waarom? Omdat wij denken dat de Heere ligt. Want leugenaars die denken altijd dat een ander ligt. Wij maken God tot een leugenaar. Als we niet in hem geloven. Daarom heeft God onder ede verklaard. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. En hoe vaak klinkt het niet in het woord. Voorwaar, voorwaar. Zeg ik u, dat is eigenlijk een eed van de Heere zelf. Gelooft u wat hij zegt? Hij pleegt geen bedrog in zijn eden. De zaligheid van de kerk ligt vast in de eed van God. O u die de Heere mag vrezen, wat is dat een wonder? Wat is dat een wonder? De zaligheid van de kerk ligt vast in de eed van God. Want hij is een God die niet liegen kan. Zijn ja is ja en zijn nee is nee. Gemeente, toen ik hier zo over nadacht. Toen dacht ik eigenlijk, is de doop, de kinderdoop, ook een eed. En dat bedoel ik niet zozeer het ja-woord van de ouders, dat is ook een eed. Maar de doop is als het ware een eed van God. Binnenkort is het weer avondmaal. Als u aan mag gaan, dan zweert God. Zo waarachtig als ik leef, is mijn lichaam verbroken en mijn bloed vergoten tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Calvijn die zegt, het sacrament is een krijgseed. En dan gaat het hier niet om de eed van een mens, maar om de eed van God die hij zweert aan een nietig zondaar. O wonder van genade, dat hij niet meer toornen en niet meer schelden zal. Op een ieder die met de nood en de schuld van zijn leven tot hem de toevlucht neemt en genade mag ontvangen. O, dan zweert ons hart, als we dat mogen weten en mogen kennen in een echo. Ik zal u hartelijk lief hebben, tot in der eeuwigheid, omdat gij het hebt gedaan Nee, dat kan niet in eigen kracht. En daarom, zo waarlijk, helpe mij God almachtig, om Jezus wil. Gemeente, eenmaal zal de eed niet meer nodig zijn. Want die nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont, waar de trouw opspruit, zal geen eden meer vragen. En dan zullen alle door Gods kinderen afgelegde eden bedekt zijn door de gerechtigheid van hem wiens eed voor Caiaphas werd aangerekend als een mijn eed toen hij zei: gij hebt het gezegd, ik ben het, kijk daarom kan het, zo waarlijk, helpe mij God almachtig, omdat Christus de dood is ingegaan en de dood heeft overwonnen, de schuld heeft betaald en daarom is hij een volkomen zaligmaker voor volkomen zondaren. O, zoek het dan bij al die ja-woorden, bij al die eden die we hebben afgelegd en moeten afleggen, bij alle schuld die daarbij hoort, zoek het dan alleen bij hem, die bron van troost en licht. Amen. Gemeente, zingen we van de 15e psalm en daarvan het eerste vers van psalm 15, daarvan het eerste vers.